Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder ook de mensen die op een later tijdstip met ons meeluisteren via het internet, ook een hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan broeder Verstegen en zijn vrouw, heb ik gezien. Onze voorganger vanochtend is broeder De Raaf en onze organist is Bert Howard. Van onze kant uit heb ik geen mededelingen vanochtend, dus ik wil u vragen om de dienst aan te vangen met Evangelisch Liedboek 374, de liederen 1, 2 en 3. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Fijn dat u er allemaal bent. We willen deze morgen stilstaan bij het gebed. Het gebed is iets heel bijzonders en dat zien we ook in de Bijbel. En aan het begin van deze dienst willen we dan ook beginnen met het gebed. We willen een stil gebed hebben waarin ieder dat kan brengen bij de Heer, wat op zijn of haar hart ligt. En ook deze dienst opdragen bij de Heer, dat we samen, geleid door onze Vader, geleid door de Heilige Geest, zijn liefde mogen ervaren en mogen horen wat God deze morgen tot ons wil zeggen. Laten we een moment nemen van gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer, onze God, die de hemel en aarde geschapen heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid, die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer en in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen beginnen met het zingen van Psalm 116, de versen 1, 3 en 8. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een naijver God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruiken. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al het werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatsdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastes huis. Gij zult niet begeren uw naastes vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Zoals ik al zei, het thema voor deze morgen heeft alles te maken met gebed. En ik heb ook als thema gekozen, biddend gericht zijn op de Schepper. Kijk, zo met Pasen, het is alweer een paar weekjes geleden, dan hoor je het hele verhaal weer van begin tot het eind. En dat is prachtig. Maar een van de dingen wat heel veel indruk op mij gemaakt heeft, is het moment dat de Heere Jezus gaat bidden voor zijn kruisiging. Een heel indrukwekkend moment. En de afgelopen weken ben ik een beetje bezig geweest met wat is nou gebed? Hoe komt dat in de Bijbel nou naar voren? En een gedeelte van dat wil ik vanmorgen met u delen. Het is wel heel indrukwekkend op hoeveel plaatsen in de Bijbel over gebed gesproken wordt. Maar daar zullen we straks nader over spreken. We willen eerst nog zingen Psalm 103, de versen 1, 7 en 9. Ik heb voor deze morgen twee Bijbelgedeeltes. Het eerste willen we nu lezen en straks tijdens de verkondiging lezen we het andere gedeelte nog. We willen eerst lezen Lucas 6, versen 12 tot en met 19. En straks tijdens de verkondiging lezen we nog uit Lucas 22, de versen 39 tot en met 46. Maar u doet nu dus Lucas 6, 12 tot en met 19. Er staat boven de 12 apostelen. En het geschiedde in die dagen dat hij naar het gebergte ging om te bidden. En hij bracht de nacht door in gebed tot God. En toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich en koos er 12 uit, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, en Andreas, zijn broeder, en Jacobus en Johannes, en Filippus en Bartholomeus, en Matthäus en Thomas, en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon, bijgenaamd de Zeloot, en Judas, de zoon van Jacobus, en Judas Iscariot, die de verrader geworden is. En hij daalde met hen af en bleef staan op een vlakke plaats, en daar was een grote schare van zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit het gehele Joodse land en Jeruzalem en van Tyrus en Sidon aan de zee, die gekomen waren om hem te horen en genezen te worden van hun ziekte, en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen, en de gehele schare trachtte hem aan te raken, omdat de kracht van hem uitging. En hij allen genas. Tot zover het eerste gedeelte. Voordat we dit willen overdenken, willen we nog uit het evangelisch liedbundel 218 zingen. De versen 1, 2 en 3. Biddend gericht zijn op de Schepper. Als we in de Bijbel lezen over hoe onze Heer Jezus op deze aarde alles deed wat hij voor zijn Vader wilde doen, dan maakt dat in ieder geval op mij een enorme indruk. En ik hoop ook op u. Wat een toewijding had hij. Wat een gerichtheid op zijn vader, op God. Wat taakgericht was hij. En wat een liefde had hij voor ons. We hebben een gedeelte gelezen waar dat ook tot uitdrukking komt. Jezus kiest zijn discipelen in dit gedeelte. Een belangrijke gebeurtenis. Want deze 12 mensen, ja, die zijn wel de basis van de christelijke kerk van dit moment. En als voorbereiding op deze keuze gaat de Heer Jezus de gebergte op om te bidden. Een hele nacht gaat hij in gesprek, in gebed met zijn vader. Een vraagje. Wie van ons heeft wel eens een hele nacht gebeden? Ik denk niemand, hè? Een hele nacht bidden. En toch deed hij dat. Te bidden. Wij doen dat natuurlijk allemaal, daar twijfel ik niet aan. Maar een hele nacht bidden om te vragen aan onze Vader, ja, wat God vindt van de beslissingen die we moeten maken in het leven. Vragen om hulp, om kracht, misschien wel om genezing. Nee, een hele nacht bidden we eigenlijk niet. En toch is gebed ontzettend belangrijk. Want anders deed de Heer Jezus dat ook niet. Biddend gericht zijn op God, de Vader. Jezus laat heel duidelijk zien hoe belangrijk bidden voor hem is. Voor Jezus was het leven eigenlijk ook niet zo vanzelfsprekend. Het maar doen wat je moet doen. Het leven van hem hier op aarde was een missie. Was een taak ontvangen van zijn vader om uit te voeren. En het moest ook zoals het voorspeld was in het Oude Testament. En daarom ging hij in gebed. Om in contact te zijn met zijn vader. Om kracht te ontvangen. Ik heb eens in de Bijbelse encyclopedie gelezen of opgezocht wat gebed nou eigenlijk betekent. En daar staat dan het uitdrukken van de gerichtheid op God. In het bidden zich richten tot zijn schepper. Daar komt de mens tot innerlijke eenheid en wordt hij zichzelf. Zo ontstaat de ruimte waarin hij kan gaan zien wie hij in Gods ogen is. Gericht zijn op God. Kijk, dat kun je van de Heer Jezus absoluut zeggen. In alles was zijn leven gericht op God, op zijn vader. Een geweldig voorbeeld voor ons. Gericht zijn op God. Het is zo ontzettend belangrijk voor ons als christenen die leven in deze wereld vol, ja, verleidingen en verzoekingen om gericht te zijn op onze vader. De vraag komt dan ook bij ons op van, zijn wij eigenlijk wel zo gericht op God? Is ons leven, net als Jezus, een biddend leven? Ik las een paar weken geleden een verhaal over een zendeling uit India. Hij werd uitgenodigd bij een vergadering van een evangelisatie- en zendingscommissie van een grote kerk. Deze commissie moest belangrijke beslissingen maken over hun budget en over hun projecten die ze wereldwijd zouden steunen. De commissie bestond uit zakenlui, uit artsen. En bijna 2 uur spraken ze over allerlei fantastische plannen die ze hadden om deze wereld te winnen voor het evangelie. En nadat ze klaar waren met het vergaderen, werd de zendeling gevraagd om zijn mening te geven, ja, van alles wat hij gehoord had. Over de vergadering, over de plannen. En hij stond op en zei tegen de aanwezigen, beste broeders en zusters, ik wil niet veel van uw tijd verspillen, maar mag ik gewoon even een vraag stellen? Hoe vaak zijn jullie samengekomen voor gebed en zochten jullie Gods aangezicht voor die geweldige plannen die jullie vanavond hebben besproken? En toen werd het even stil. Heel erg stil zelfs. Het antwoord was heel duidelijk. Uiteraard werd de vergadering geopend met gebed en ook afgesloten met gebed. Maar dat was het. Deze avond realiseerde deze commissie dat ze wilden werken aan Gods koninkrijk zonder Gods betrokkenheid eigenlijk. Ze maakten de fout om Gods wijsheid en leiding te vervangen voor hun eigen ideeën. Eigenlijk probeerden ze een oorlog te voeren zonder wapens. Ik wil graag een vers lezen uit Johannes 15. Daar staat: ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij, de Heer Jezus zegt dit, kun je niets doen. Het is eigenlijk net alsof je een spijker pakt. Op zich heb je er helemaal niets aan. Je krijgt hem met geen mogelijkheid met je handen in het hout. Je hebt een hamer nodig om het te kunnen gebruiken. En wij hebben de drie-ene God nodig voor ons leven, voor onze gemeente, om goede getuigen te zijn. Wanneer we echt willen bidden, moeten we het volgende erkennen. God, het is bij uw geest, niet bij onze bekwaamheden, plannen of methodes, dat uw koninkrijk vooruitgang zal boeken. We hebben u nodig om plannen te maken, om voor ons uit te gaan en om ons te vertellen welke stappen we moeten ondernemen. Dat is eigenlijk waar we ons bewust van moeten zijn. Als we samenkomen, zoals gemeente, samenkomen om te bidden. Het mag geen automatisme zijn. Het hoeft ook niet iets te zijn van ja, stemverheffing of grote woorden. Nee, het moet bewust bidden zijn onder leiding van de Heilige Geest. Je laten leiden door de Heilige Geest. In hetzelfde hoofdstuk zegt de Heer Jezus: als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Geweldige woorden van onze Heer Jezus. Er zullen geweldige dingen gebeuren als we als gemeente of individueel biddend alles voorleggen aan onze God. Zoals een vader het beste voor heeft met zijn kinderen, zo heeft ook onze hemelse Vader het beste voor met ons allen. Laten we hem dan ook bidden als een kind. Want als een kind iets vraagt aan zijn vader, dan doet hij dit niet met verheven woorden of met een andere toon. Nee, een kind vraagt iets aan zijn vader zoals het kind is. Gewoon als een kind. Wat dat betreft kunnen we veel leren van een kind. Ik lag laatst een prachtige uitspraak van een kind die aan het bidden was. Hij bad: God, dank u voor het prachtige weer vandaag. U heeft zelfs de weerman op de televisie voor de gek gehouden, want hij wist het ook niet. Kijk, zo gaan wij natuurlijk niet bidden. Want dat is op een kinderlijke manier is dat gebeden. Maar ik bedoel het eigenlijk als voorbeeld. Bidden doe je vanuit je hart. Met een diep verlangen ja, om naar je hemelse Vader te gaan. Om met hem alles te delen. Alles te delen wat je bezighoudt. Een diep verlangen om intiem met hem te zijn. Diep bij God te zijn. Vanuit die verlangen moeten we bidden. En we zijn misschien niet zo gewend om zo te kijken naar het gebed. Maar de Bijbel leert ons dat wel. Maar toch, ja. Ik wil iets vertellen van wat eigenlijk heel bijzonder is. En wat heel mooi past bij het gebed. Er kwamen een aantal toeristen in een prachtig mooi toeristisch dorpje. Zeg maar Noordwijk. Dat is ook zo'n mooi toeristisch dorpje. Tenminste, vind ik. En in dit dorpje zat een oude man op een bankje te genieten van het prachtige zomerse weer. Een van die toeristen vroeg aan deze man: beste man, zijn er in dit dorpje ook belangrijke mannen geboren? Nee, zei die oude man, alleen maar kleine baby's. En zo is het ook met ons gebed. Ook in ons gebed mogen we groeien. Mogen we groeien in het intiem zijn met onze God. Maar daarom moeten we er ook aandacht en tijd aan besteden. Zoals de Heer Jezus een hele nacht. Gebed is zeer belangrijk. Ontzettend belangrijk. Voor onze relatie met onze Schepper. En dat bidden belangrijk is, dat leert de Bijbel ons. Er staan zo ontzettend veel teksten in. Het gaat over gebed. Ik heb er gewoon een aantal uitgehaald en dat wil ik graag met u delen. Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. Dingen die je volkomen onbekend zijn. Jacobus 5, vers 16. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Filippenzen 4, vers 6. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Efeze 6, vers 18. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. En wel een van de belangrijkste, denk ik, ook gelijk de kortste, 1 Thessalonicenzen 5, vers 17. Bid onophoudelijk. Prachtige woorden die ons laten zien hoe belangrijk het gebed voor God is. Terug te komen bij onze Heer Jezus, hoe hij biddend op deze wereld stond. Bij elke belangrijke mijlpaal in zijn bediening ging hij in gebed. In het Lucas Evangelie lezen we dat hij bad bij zijn doop. Het moment waar hij als het ware werd ingezegend voor zijn werk. Hij bad wanneer een grote menigte hem wilde opslokken. Hij bad toen hij zichzelf aan zijn discipelen openbaarde als de Messias. Hij bad toen hij verheerlijkt werd. Zijn gezicht veranderde, zijn kleren werden blinkend wit en hij sprak met Mozes en Elia. Hij bad toen zijn discipelen hem vroegen om hem te leren bidden. En hij bad toen het moment van verlossing was aangebroken. En dat willen we dan lezen uit Lucas 22. Lucas 22, de versen 39 tot met 46. Een heel bijzonder gedeelte, vind ik zelf. Lucas 22. En hij verliet de stad en ging, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen: bid, dat gij niet in verzoeking komt. En hij zonderde zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad. Bad deze woorden: Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. En hij stond op van het gebed, ging tot zijn discipelen en hij vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: waarom slaapt gij? Sta op, bid, dat gij niet in verzoeking komt. Hij ging de berg op, zoals hij gewoon was te doen, staat er. Het was een gewoonte van onze Heer om te bidden. En hij deed dat lang en veel. En hij roept zijn discipelen ook op om te bidden. En dat wel met een specifieke opdracht, dat ze niet in verzoeking zullen vallen. Hij doet het zelfs 2 keer. Hij geeft aan, doe dit nu. Want het is zo belangrijk. Maar jullie weten niet wat er gaat gebeuren. En nadat hij de indrukwekkende woorden, Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden, uitsprak, kreeg hij kracht van God om door te gaan. Kracht om de duivel te overwinnen. En dat was onze redding. Dat maakt het dat wij vrij tot God mogen gaan. In het boek Handelingen lezen we ook van de eerste christenen dat ze voortdurend gebedssamenkomsten hadden. Elke stap voorwaarts die de eerste gemeente zette, ja, werd omgeven door gebed. En wat gebeurde er, ja, zeg maar tussen Hemelvaart en Pinksteren met de eerste kerk? Er werd 10 dagen gebeden en zeg maar 10 minuten gepreekt. En er werden 3000 mensen gered. En wat doen wij tegenwoordig? We bidden 10 minuten, preken 10 dagen. En we zijn al blij als er 1 gered wordt. Jezus leerde zijn discipelen niet hoe ze moesten preken, maar hoe ze moesten bidden. Weten hoe je, ja, met God moet spreken is belangrijker dan weten hoe je met mensen moet spreken, zei Andrew Murray eens. Hoe staan wij in het leven? Hoe bidden wij? Is ons leven biddend gericht op de Schepper? Gideon, Mozes, Daniel, Elia, Paulus, zomaar een paar mannen uit de Bijbel die in gebed gingen en er gebeurde iets. Hun gebeden werden verhoord. God wacht ook op ons gebed. Gaan wij ook in gebed als we ergens mee zitten? Richten we ons tot God? Of, ja, is het zo dat we plannen maken en dan God om zijn zegen vragen? Laten we eerlijk zijn, dat doen we het meeste. We maken plannen en dan mag God het goedkeuren. Eerst bidden, dan werken. Dat is de juiste instelling. Dat leren we uit de Bijbel. De juiste manier van een leven biddend gericht op God. Johannes 16 vers 24 zegt, tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Daarom, lieve mensen, bid met een absoluut vertrouwen dat God aan onze kant staat. Bid vanuit een dankbaar hart. Bid voor anderen die Gods hulp en nabijheid nodig hebben. Bid in specifieke termen, niet in algemene woorden. Bid vanuit het verlangen Gods wil te willen doen. Bid in geloof. Heer Jezus zegt in Marcus 9 vers 23, alles is mogelijk voor wie gelooft. Bid in de Heilige Geest, dan zal de Heilige Geest ook voor u bidden, als u geen woorden heeft. Bid in vertrouwen dat onze hemelse Vader gebeden verhoort. De meest efficiënte manier om dingen te zien veranderen is het vertrouwen op God en in gebed de dingen brengen die ons bezighouden. We zo bidden, dan gaan er grote dingen gebeuren. Niet omdat ik nou dit zeg vanmorgen, maar gewoon omdat God het zelf heeft gezegd en beloofd. En wat God belooft, dat doet hij ook. We willen zingen uit het Evangelische Liedbundel 302, de versen 1, 2, 3 en 4. 302. zullen we in gebed gaan. Vader, aan het einde van deze dienst komen wij tot u om u dank te zeggen, Heer. Om u dank te zeggen dat we in alle vrijheid hier in Noordwijk samen mogen komen. Wat is het geweldig, Heer, dat we u in deze samenkomst mogen loven en prijzen voor alles wat u doet. Dat we stil mochten staan wat u in uw woord zegt over het bidden. Als je daar goed bij stilstaat en gaat beseffen, Heer, dat u tot ons zegt, bid tot mij, dan maakt dat ons ontzettend klein eigenlijk, want hoe is het mogelijk dat een God die zo ontzettend groot en machtig is als u, dat hij een relatie wil hebben met ons mensen hier op aarde. Wat is dat geweldig, Vader. Wat maakt dat ons ontzettend dankbaar. Dat we Vader tot u mogen zeggen. En dat u uw Zoon gegeven heeft om de weg naar u weer vrij te maken. Dat we vergeving van onze zonden en onze fouten mogen ontvangen door het offer van uw Zoon, de Heer Jezus. Vader, we zijn dankbaar voor alle dingen, Heer. Ook dat broeder Versteeg en zuster Bel weer hier in ons midden zijn. Uit het verre Canada. Geweldig dat u dat ook weer mogelijk heeft gemaakt, Heer. Vader, we willen ook tot u komen met de dingen die ons bezighouden. Dat je zo in deze omgeving rondrijdt, dan zie je allerlei activiteiten op een dag zoals vandaag, op de zondag, georganiseerd, Vader. Je ziet heel veel mensen met van alles en nog wat bezig zijn en ja, je weet dan ook dat ze niet met u bezig zijn. Wat is dat jammer, Vader. Wat is dat, ja, om bedroefd van te worden. Dat de wereld het in allerlei dingen zoekt, behalve waar het echt gezocht kan worden. En dat is bij u. Daarom bidden wij, Vader, voor deze wereld. Daarom bidden wij voor het evangelie wat rond mag gaan in deze wereld. Daarom bidden wij, Vader, om ja, ons ook kracht te geven, zoals u ook de Heer Jezus kracht heeft gegeven om ja, de dood te doorstaan. Wilt u ons ook kracht geven om een getuige te zijn op de plaats waar u ons neer heeft gezet. Om getuige te zijn tegen de mensen die ja, waar wij een ontmoeting mee hebben. Om ook een getuige te zijn als gemeente in deze plaats. Deze wereld, ja, die snakt naar zekerheid, naar echtheid. En ze zoeken het in allerlei dingen. Maar wij mogen weten dat ware liefde, ware echtheid, ware zekerheid alleen maar bij u te vinden is. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor, Vader. Vader, we vragen uw hulp en leiding. Niet omdat we het zouden verdienen, helemaal niet zelfs. Enkel maar uit genade, uit Jezus' naam. Amen. We willen de geloofsbelijdenis zingen. Evangelische liedbundel 274a.
Oh.
Onze broeder bedanken voor het uitkiezen van de prachtige liederen die we vanmorgen hebben gezongen. We hebben het iets anders gedaan dan wat normaal is. Normaal kies ik dan ook de liederen uit, maar door bepaalde omstandigheden hebben we het anders gekozen. We hebben geweldig mooie liederen mogen zingen. Dank u daarvoor. We willen nog de inzameling doen van de gaven en dat doen we onder Psalm 134, de drie versen van Psalm 134. Zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heere Jezus Christus en de gemeenschap en hulp van de Heilige Geest, zij met ons allen, totdat onze Heere Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. Amen.
Amen, amen, amen. niet verlaten.